de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatietherapeut en psycholoog-seksuoloog Phoenix de la Fosse. Goed dat je er weer bent, Phoenix.
Dankjewel.
Ja, jij schrijft deze week over een man die bij jou komt omdat zijn vrouw heel erg verandert als het op seks aankomt. En dan is dat niet in positieve zin, in negatieve zin. Vertel, wat is er aan de hand?
Wat er gebeurt is dat deze man in eerste instantie alleen komt. En hij vertelt dat de seks vanaf het begin van hun relatie lastig was. Maar in de loop van de tijd is het alleen maar nog lastiger geworden. En inmiddels kunnen ze elkaar ook geen knuffel meer geven. Het is allemaal heel erg beladen en spanningsvol. En wat hij ook vertelt, wat hij zo lastig vindt, is dat zijn vrouw eigenlijk in het dagelijks leven een vrolijke, zelfstandige meid is. Maar eenmaal in de slaapkamer verandert ze in een schuchter meisje. Die heel afwachtend is en ook met een kinderstemmetje praat. En in het begin heeft zij daar een beetje, ja, het is hem opgevallen, maar heeft het er langs heen geleefd. Maar in toenemende mate vindt hij het irritant. En het maakt ook dat hij denkt, ja, maar wil je dit eigenlijk allemaal wel? Dus hij weet niet precies wat hij nou moet doen.
En dus komt hij bij jou. Ik heb er direct al heel veel vragen over. Want okay. Want als je het beschrijft, dan dat zijn allemaal verschillende dingen die spelen natuurlijk. Ja. Waar komt dit vandaan bij haar?
Ja, je zou bij haar kunnen denken van dat ze niet goed weet wat ze moet doen. Wat wordt er
ze
nou
weet ze geen houding te geven.
Ze weet ze geen houding te geven. Ze wordt echt een klein meisje. En levert zichzelf eigenlijk uit aan de partner. Van nou, neem jij het voortouw maar. En dat is wat er eigenlijk al die tijd in hun relatie gebeurd is. Hij heeft het voortouw genomen. En hoogstwaarschijnlijk was seks dus vagina-penis seks. En dat ging. Dus dat is altijd geweest. Zij ging mee in wat hij wilde. En leende in die zin haar lichaam uit, zou je kunnen zeggen. Dus dan kan je je afvragen van hebben ze nou samen seks of ondergaat zij seks?
Maar er zullen misschien ook mensen zijn die dat herkennen, maar die niet per se zo'n stemmetje dan opzetten.
Nee, maar in dit geval is zij dan ook echt het kleine meisje wat niet weet wat ze moet doen. Onzeker is en dan ook maar met dat kinderstemmetje gaat praten vanuit haar eigen onzekerheid. Ze raakt zichzelf een beetje kwijt. En wat daar volgens mij achterligt, is dat ze niet haar eigen seksualiteit heeft ontdekt van een volwassen vrouw. Het is nog steeds het kleine meisje wat zichzelf dan maar docil uitlevert.
En wat bedoel je daarmee? Ze heeft haar eigen seksualiteit niet ontdekt?
Nou, de seksualiteit van een volwassen vrouw. Wie is zij nou als vrouw? Wie is zij nou als tegenspeelster? Dat weet ze niet. Ze ondergaat het. Ze weet niet precies van hoe haar eigen opwinding werkt. Ze weet niet hoe haar eigen lichaam werkt. Hoogstwaarschijnlijk, want dat kom ik heel vaak tegen. Dat vrouwen niet goed weten van wat vind ik nou prettig? Hoe werkt mijn lichaam? Hoe ziet mijn eigen geslacht er bijvoorbeeld uit? Daar nooit naar hebben gekeken zelfs. Dus soms moet je beginnen met neem eens een handspiegel en kijk eens hoe je geslacht eruit ziet. Eigen het jezelf toe. Het is een onderdeel van jouw lichaam. Het is een beetje van als je dat deel van je lichaam niet kent, maar het uitleent, dan heb je er ook verder geen voeling mee. Dus je moet wel als partners, zowel mannen als vrouwen, je eigen lichaam goed kennen.
Ja.
Je lichaam is het vehikel waar je seks door hebt. Dus ken het wel goed en leg het uit aan elkaar.
Ja, en zie je dan ook dat als je dat niet gedaan hebt, dat je dan dus soms later pas last van krijgt? Dat je in een relatie gaat merken, oh, ik heb dat eigenlijk niet, ik ben daar niet mee bezig geweest?
Ja, ja. Want kijk, seks is natuurlijk elk gedrag en elke handeling die leidt tot die prettige seksuele gevoelens en de daarbij horende lichamelijke reacties. Maar je moet dus wel weten van wat zijn de reacties dan van mijn lichaam en wat zijn die gevoelens dan? Het begint wel bij jezelf. Je moet wel zelf de knop aan kunnen zetten. Je kan het niet zeggen van aan je partner, zet jij die knop maar aan, ik weet niet waar die zit. Zo werkt het niet met seks.
Dat heeft vooral te maken met zelf je eigen seksualiteit kennen voordat je seksualiteit beleeft met iemand anders.
Ja, precies. Het is je eigen lichaam, neem daar verantwoordelijkheid voor. Weet hoe het werkt, wat prettig is, wat zijn je wensen, wat zijn je grenzen. Ik leg het wel eens uit van je kan het vergelijken met een oven. het is je eigen oven. Je kan wel zeggen, nou, stop die oven, schotel er maar in. Maar je kan ook denken van, nou, hoe ziet die oven er eigenlijk uit? En wat voor standen zitten erop?
En wat zijn de effecten daarvan?
Er hangt een grill in. En wat gebeurt er nou als ik op die ovenschotel aluminiumfolie leg? Wat gebeurt er dan met het voedsel eronder? Dus weet hoe je lichaam werkt, hoe je eigen opwinding werkt. Dat is zo belangrijk. Dat is wat je uitlegt aan elkaar. Zowel mannen naar vrouwen als vrouwen naar mannen.
In deze casus, is dit zo gegroeid in de loop der jaren in hun relatie? Of is het eigenlijk dan vanaf het begin al?
In zo'n situatie is het vanaf het begin al. Zij is vanaf het begin onzeker. Maar er is nooit echt over gesproken over die onzekerheid. Ze is stoer geweest en heeft gedacht van nou, dat hoort erbij. En regelmatig hoor ik dat echt in de opvoeding ook meegegeven wordt. Van nou, seks hoort er nou eenmaal bij.
En dat zeggen ze dan ook op die manier zo van. Het is niet per se leuk, maar het hoort er gewoon bij.
Het hoort er gewoon bij. Dus ben er maar aan. Dus dan wordt het een soort van corvée ook. Het hoort erbij, daar moet ik niet over piepen. Het is haast een dienst die je levert. Maar dus niet van jezelf. Dus ook niet prettig dan.
Ik wil zo meteen nog even naar die casus, maar even een heel klein uitstapje. Jij zegt van in de opvoeding meegekregen. Hoe belangrijk is die opvoeding dan dat je misschien op een positieve manier over seks praat?
Heel erg belangrijk. Dat je aan kinderen meegeeft dat seks niet eng is. Dat het heel belangrijk is wat daar je eigen wens in zijn. En ook je grenzen in zijn van je lichaam. Wanneer je wil dat je aangeraakt wordt, niet aangeraakt wordt. Leer dat kinderen vanaf het begin al. Respecteer ook de grenzen die kinderen zelf aangeven. En ook zorg dat... Vind ik heel belangrijk dat ouders ervoor zorgen dat seks niet eng is of beladen is of slecht of vies, maar dat het bij het leven hoort. Het is geen levensbehoefte. Je gaat niet dood als je geen seks hebt. Net als met eten en drinken, dat natuurlijk wel het geval is. Maar het is wel een onderdeel van het leven. Dus normaliseer het. Hou het niet weg voor kinderen. Doe er niet krampachtig over, zou ik zeggen.
En als het taboe is, dan zie je later. Dus dit komt echt uit het taboe. Omdat het seks misschien vroeger taboe was. Of in ieder geval niet bespreekbaar was.
Niet bespreekbaar was. Daar hebben we het niet over. Dat vind je zelf uit. Of eens een keer ergens een boekje wat rondslingert. Van nou, kijk daar maar eens in. Of nou ja, leer het maar op school. We hebben het er niet over. Maar ook van handjes boven de deken, niet aan jezelf zitten. Praat erover, weet je. En ook, ik denk, laat als ouders ook zien dat lichamelijkheid bij het leven hoort. Dat kinderen zien dat ouders elkaar een knuffel geven, elkaar omhelzen, elkaar een kus geven. Plezier hebben, elkaar vastpakken. Dat het heel normaal is dat ouders dat doen. Dat ze niet alleen hun kinderen omhelzing geven, maar ook elkaar.
En als je dat dus niet doet, dan kan het zijn dat nou, deze casus waar we nu mee te maken hebben, zij heeft inderdaad misschien vooral een negatief beeld bij seks, of dat moet je maar ondergaan. Uit het zich dan eigenlijk altijd op deze manier, dat je je soort van misschien de ander zijn ding laat doen, om het zo even te zeggen?
Heel vaak wel, omdat vrouwen toch ook vaak meekrijgen van als je wel weet wat je wil en je geeft dat aan, ja, dan ben je ook wel een beetje sletterig. Dat is ook wel een beetje... too much. Dus wacht maar af.
Je wordt ook een beetje die kant opgeduwd. Je vooral niet te goed weten wat je wil eigenlijk.
Nee. Meisjes zijn netjes, die hebben er niet over. Die zitten keurig met hun benen over elkaar. En die wachten af. En mannen moeten het voortouw nemen. Hoe moeten die mannen weten hoe ze het voortouw moeten nemen? Dus die doen ook dan maar wat. Denkend van, nou, dit vindt mijn vriendin of mijn vrouw prettig. Wat dan maar de vraag is. Dus praat erover, vraag erover, vertel. Zo kan je natuurlijk ook het ijs breken. Dat je als stel het er ook over hebt. Hoe is jouw seksuele voorlichting vroeger geweest? Hoe ging het tussen jouw ouders? Wat betekent seks voor jou?
Dat is een laagdrempelige manier om over seks te leren praten eigenlijk.
Ja, precies. Gewoon als partners, als je elkaar leert kennen, als je vraag erover. Het is er een onderdeel van, dus wees nieuwsgierig naar elkaar. Vertel. Als je het lastig vindt, zeg ik van nou, ik vind het best lastig om te vertellen, maar ik wil het je wel vertellen. Of vraag maar. En ik zeg wel ho als ik denk, oh, dat zijn wel hele ingewikkelde vragen. Of, nou,
Leer erover praten.
Ja.
Doe er niet
te moeilijk over.
Nee. Even terug naar die casus. Die man komt bij jou. Ja. Het lijkt me best lastig om dit dan te veranderen. En überhaupt wel dapper dat hij komt natuurlijk.
Ja. Ja. Want hij weet natuurlijk niet goed hoe hij dat moet aankaarten bij haar.
En daarom komt hij bij jou.
Ja. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat je als partners nieuwsgierig bent naar elkaar. En dat het is hem al veel eerder opgevallen, maar hij heeft er nooit wat van gezegd. Om eens aan haar te vragen van, joh, ik merk dat je dat doet. Wat is dat? Want misschien heeft ze het niet eens door. Dat kan best, hè? Of dat ze niet door heeft dat ze afwachtend is. Of dat ze denkt, ja, dat wil jij zo. Dat er allerlei invullingen zitten.
Allemaal aannames.
Aannames ook. Van hoe hij het wil. En ik hoor heel regelmatig terug dat mannen zeggen, ja, mijn partner is afwachtend, maar ik zou het heel fijn vinden als zij het initiatief een keer zou nemen. Zeggen ze niet zo vaak. Of ze zeggen het in een hele verwijtende sfeer. En dan wordt het ook niet zo gauw opgepakt. Maar als je dat kan draaien, dat je wederzijds voelt van, ik word begeerd, er wordt naar mij verlangd. Ja, dan kan het al zoveel ijs breken.
Is dat ook wat je dan meegeeft? Van, maak het bespreekbaar, want het is wel makkelijk gezegd. En ik helemaal zo'n iets, wat misschien dus al jaren gebeurt.
Ja,
kaart dat maar eens aan, denk ik dan.
Ja, maar kijk, de toon is natuurlijk heel erg belangrijk. De toon, het moment en de vragende vorm. Vooral de vragende vorm. Kijk, als het een verwijt wordt, dan zal de ander daarop dichtklappen. Of zich schamen of boos worden. Dus de vraag, als de vraag echt is van, ik wil het snappen, dit valt me op en ik snap dit niet zo goed van jou. Waar komt het vandaan? Wil je het me vertellen? Op die manier en met die toon, dan is het al veel meer van dat het echt de betrokkenheid is. Als je voelt als partners dat er echt de betrokkenheid onder zit, dan is het al een heel ander iets. En ook het moment. Kijk, op het moment dat ze het doet,
dan moet je het niet doen.
Dan moet je het niet doen.
Nee.
Heel veel is te bespreken tijdens een wandeling bijvoorbeeld. Ja. Want dan loop je samen naast elkaar en je kijkt voor je uit. Heel wat goede gesprekken zijn te voeren als je rustig naast elkaar wandelt.
Maar toch, als je het dan dus besproken hebt, maar de volgende keer dat het weer gebeurt, is het dan toch altijd even ongemakkelijk, denk ik.
Ja.
Want als je die rol jarenlang hebt gedaan,
ja,
dan is het lastig. En de volgende keer dan heb je natuurlijk, dan weet je, mijn man, we hebben het erover gehad. Hij vindt het eigenlijk niet fijn of niet leuk.
Ja,
ja, en dan? Kijk, ik bedoel, het gaat ongemak geven toch, ja, in de slaapkamer?
Ja, want het kinderstemmetje is het topje van de ijsberg. Zij weet niet zo goed wat ze moet doen. Zij kent haar eigen seksuele zelf niet. Dus het is ook voor haar, dus die constatering, als ze dat zou kunnen erkennen, voor haar belangrijk om erachter te komen van, maar hoe zit dat bij mij? Hoe voel ik me dan? En hoe wil ik me voelen? En daarmee aan de slag te gaan voor zichzelf. Hoe ziet mijn volwassen seksualiteit eruit? Wat vind ik zelf spannend? Wat vind ik zelf prettig? Hoe stel ik me dat zelf voor? Wat doe ik eigenlijk? Dat ze zich ook realiseert, wat doe ik? Of wat doe ik niet? Of wat zou ik wel willen, maar wat laat ik achterwege? Wat zou ik willen zeggen, maar wat zeg ik niet?
Maar het is dus niet even één gesprek en dan wordt het opgelost.
Nee,
want het is echt iets van dan het hele seks. Hetzelfde dat je een groot relatieprobleem aankaart eigenlijk. Ja. Want het gaat. Zij moet helemaal gaan denken, wat vind ik dan eigenlijk fijn? Dat was er dan nooit gedaan. Wat zou ik leuk vinden?
Ja.
Dat gaat heel veel tijd overheen, denk ik.
Daar gaat best wel wat tijd overheen, ja. Zeker, zeker. En ze kan daar zelf mee aan de slag, maar ze kan ook misschien met iemand die ze echt vertrouwt, of een hele goede vriendin, of een zus, of erover praten. Van, hoe zit dat bij jou? Heb jij dat ook? Of hoe denk jij daarover? Doe jij dat wel eens? Ja, soms heb je ook een rolmodel nodig. Van dat je denkt, oh, doe jij dat zo? Ja, dat vind ik wel goed. Of nee, dat vind ik helemaal niet goed. Dat past niet bij mij. Nou, zo kan je erachter komen wat je eigen manier is, of je eigen stijl is, of je eigen voorkeur.
Maar dan moet je dus ook wel weer opletten dat je niet de rol van een ander weer overneemt, maar gewoon bedenkt van, zou dit bij mij passen?
Zou dit bij mij passen? Zie ik mezelf dat doen? Ja, ze zal zichzelf daarin dus moeten ontdekken. En natuurlijk is die wens ook belangrijk van, is het haar wens ook om haar eigen seksuele zelf te ontdekken? Als ze zegt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik vind dit goed zo. Dan kan dat ook zo zijn, hè? Want hij kan haar niet dwingen. Maar hij kan wel vragen van, hoezo dan? Kan je me uitleggen waarom dan?
Ja, want het heeft misschien ook met de patronen in een relatie te maken. Dat zij zegt, maar ik vind deze rol op zich helemaal prima.
Ja.
Kan natuurlijk. Of dat je zegt, ik wil daaraan werken.
Ja.
Maar dan is het misschien ook een breder probleem in de relatie.
Ja, en dan moet je dat ook samen doen. Want als hij zegt, ik wil eraan werken, wat heeft ze dan van hem nodig om daaraan te kunnen werken? Welke houding van hem of welke verwachting van hem heeft ze dan nodig? Of heeft ze juist helemaal geen verwachting nodig?
Dus ja, want ik vind wat vooral opmerkelijk is, dat schrijf jij in de column ook, is dat zij daarbuiten eigenlijk dus een hele energieke vrouw die initiatief neemt, vastberaden. En dan
heel
vooral dag en nacht verschil lijkt het bijna.
Ja.
Terwijl als iemand daarbuiten ook timide, rustig is, afwachtend, dan kan je nog zeggen dat hoort bij iemands karakter. Er is helemaal niks mis mee.
Nee.
Alleen hier lijkt het echt een wereld van verschil.
Ja, ja. En het komt toch veel vaker voor dan je zou verwachten. Dat vrouwen in de slaapkamer ineens onthand zijn, zou je kunnen zeggen.
Ik vroeg me nog af, hoe onderscheid je dit nou van dat je een rol speelt, wat misschien in de slaapkamer voor sommige stellen soms leuk kan zijn, en dat je een rol speelt, zoals in dit geval, maar dat het eigenlijk niet positief is?
Kijk,
ik bedoel, een rol spelen kan op zich soms in een, als je bewust een rol speelt, kan dat natuurlijk misschien bij je seksuele leven horen als stel.
Ja.
Maar dat is wel een andere rol dan de rol die waar we het nu over hebben.
Precies, want dat is als het in het spel zit, dan is het een keuze. Voor deze vrouw is het geen keuze. Ze kan niet anders. Ze wordt onzeker. Op het moment dat de deur dicht gaat en ze is daar en ze merkt zijn verwachting. Ik wil met je vrij, dan gebeurt er iets met haar. En ze heeft geen keuze meer.
En dat is het verschil.
Ja.
Daar moet zij aan werken, of als ze dat wil tenminste. Hè?
Ja, ja.
En hij, wat moet hij doen als zij, het kost nog tijd.
Ja.
En hij ergert zich nu echt, en dat was eerder niet.
Ja, maar wat zit er achter zijn ergernis? Dat is ook belangrijk, dat hij vertelt wat daarachter zit. Dat kan van alles zijn, dat hij haar mist als tegenspeelster. Of dat hij denkt van, ik doe het alleen. Of dat hij zich niet begeerd voelt. Of dat hij zich een geweldenaar voelt. Het is wel belangrijk dat hij vertelt wat het hem doet. Kijk, als je begint te vertellen aan elkaar wat dingen je doen, dan heb je een heel ander gesprek. Als hij zou kunnen zeggen, ik weet dan niet zo goed wat ik moet doen. Of ik dan gewoon door moet gaan. Of dat ik moet stoppen. Of ik vraag me af of je het wel leuk vindt. Of wat je bang van me bent. Als dat soort onzekerheden bij hem zitten, dan is het heel belangrijk dat hij die wel uitspreekt.
Ja.
Dus dat zij ook ziet wat het effect is van haar gedrag.
Nou, hij natuurlijk is een eentje gekomen.
Ja.
Ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ze moeten dan ook met z'n tweeën vooral een keer daarover praten.
Ja, zeker. Maar dat moet zij dus eerst ook zelf durven. Kijk, als ze zou meekomen, dan betekent het eigenlijk ook dat ze het wel aan wil gaan. En nu weet hij het nog niet of ze dat aan wil gaan. Hij hoopt van wel, maar hij is nu zelf onthand en hij weet niet wat hij hiermee aan moet.
Want de positieve reacties zijn dat ze misschien daarna mee wil werken en wil nadenken van, hè, waarom doe ik dat?
Ja.
Maar wat als ze dat nou niet wil veranderen? Hoe pak je dan dat seksuele gedeelte van die relatie? Hoe ga je daarmee verder? Want hij heeft aangegeven van, ik vind het moeilijk of lastig en ik vind het niet leuk. Maar als zij nou niet wil aanpassen, hoe geef je dat dan een goede plek toch in een relatie? Terwijl je weet dat hij dan dus ontevreden is, een soort van.
Ja, kijk, als hij kan vertellen aan haar wat het hem doet dat zij zo met dat kinderstemmetje praat en zo schuchter is en onzeker en dat hij haar eigenlijk over iets heen moet trekken. Als hij kan vertellen wat er van binnen dan bij hem gebeurt, dan, en zij kan dat verstaan, dan kan er al iets gaan schuiven. dat zij kan aangeven van wat maakt dat ze zich zo opstelt? Wat maakt dat ze zo schuchter is? Wat maakt dat ze in dat kinderstemmetje blijkbaar vervalt? Dat ze elkaar meer snappen. Dus dan heb je het niet zozeer over wat er achter de muur zit, maar waar de muur uit bestaat. En kunnen ze daarin naar elkaar luisteren en elkaar ook echt begrijpen en verstaan? Daar begint die.
En wat als dat niet lukt dan?
Als ze daar niet uitkomen, misschien moeten ze dan met iemand gaan praten die hun kan helpen om het daar samen over te hebben. En hoe dat is om dat van elkaar te horen. En of ze daarin elkaar misschien toch kunnen vinden of dichterbij kunnen komen, wetend dat zij het heel erg lastig vindt en spannend vindt en niet durft of zichzelf heel slecht voelt. Wat heeft ze dan nodig van hem? Wat heeft zij nodig van haar? Dan ga je veel meer dat soort gesprekken krijgen.
Ja.
Hoe kan je toch een brug maken?
Ja.
Want het is haar onzekerheid, niet weten hoe haar seksuele zelf eruit ziet, daar ook angstig voor zijn misschien. Nou, misschien zit daar een heel verhaal achter die hij niet kent. Dus dan is het ook goed om te kijken van, durft ze dat aan hem te vertellen? Wil ze dat aan hem vertellen? Kan hij het ook horen? Misschien is ze wel bang dat hij haar erop afrekent als ze het gaat vertellen. Dat hij haar raar gaat vinden. Want dat zijn vaak gedachten die erachter zitten. Ik zeg het niet, want dan vind je me raar. Of dan raak je teleurgesteld in mij. Of dan ben je ontgoocheld. En als je dus een stel kan helpen om openheid te geven en in die binnenwereld te laten kijken, dus door de angst heen eigenlijk, dan worden ze juist intiemer.
En dan gaat er ook eigenlijk gewoon altijd wel wat veranderen.
Ja. Ik bedoel, intimiteit, ik denk, elkaars binnenwereld kennen is zo essentieel binnen een partnerrelatie. Daar begint het mee. Van, ja. Durf je binnen te laten kijken? Durf je intiem te zijn? En intimiteit is veel breder dan seksuele intimiteit.
Dus wees oprecht nieuwsgierig, geïnteresseerd.
Oprecht nieuwsgierig van, hoe denk jij daarover? Hoe is dat bij jou? Hoe komt dat zo? Waar heeft het mee te maken? Dat soort vragen. Wie ben jij? En dus niet denken van, nou, ik ken je wel. Of ik ken je beter dan jij jezelf kent. Nee, dat is arrogant. Dat is niet zo. Je verandert als mens ook. Dus praat elkaar bij. Door het leven verander je. Heb je nieuwe ervaringen. Vertel wat nieuwe ervaringen met je doen. Blijf wel nieuwsgierig. Want die nieuwsgierigheid die voel je ook. Je voelt ook van, mijn partner houdt me wel in beeld. En dat maakt al verbondenheid steeds opnieuw weer bevestigd wordt. Je doet ertoe.
Mooiere woorden om af te sluiten zijn er natuurlijk eigenlijk niet.
Okay.
Dankjewel, Phoenix. Ja. De column van Phoenix die zet ik in de beschrijving van deze podcastaflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast@nd.nl. Dan komt die bij mij binnen en kan ik hem naar Phoenix sturen. En als je wilt dat alleen Phoenix de vraag of jouw verhaal onder ogen komt, dan kan je sturen naar phoenix@nd.nl. Tot volgende week.